Hierna volgt schriftlezing die vanmiddag is uit Paulus' eerste brief aan de gemeente te Korinthe en daarvan het tweede hoofdstuk.
En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis Gods. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik was bij ulieden in zwakheid en in vrezen en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. En we spreken wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet deze wereld, noch der overste deze wereld, die teniet worden. Maar we spreken de wijsheid Gods, bestaande in de verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Welke niemand van de overste deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en het hart en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen die in hem is? Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is, dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen een geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, de welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijk samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem een dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend, die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus.
Gemeente, de tekst voor de prediking van vanmiddag vindt u in het gelezen hoofdstuk 1 Korinthe 2. En dan met name vers 10, waar staat, doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten van God. En met name die laatste woorden zullen onze aandacht vragen. De diepten van God. Geliefde gemeente, eigenlijk is het christelijk geloof heel eenvoudig en overzichtelijk. We hoeven namelijk maar twee dingen te leren kennen in ons leven. Als je deze twee dingen hebt leren kennen, dan zul je een zuivere, evenwichtige, reële, bijbelse kijk hebben op de mens, op God, op het evangelie, op het leven zelf, op de samenleving, op het wereldtoneel, op alles. Op het verleden, op het heden en de toekomst. Welke twee dingen zijn dat dan die je moet leren kennen? Het antwoord is Godskennis en zelfkennis. Die twee dingen. Calvijn begint er zijn institutie mee en zegt dat hij niet goed weet wat dan van die twee het eerste is. Want ze zijn sowieso onafscheidelijk. Je kunt dus geen goede zelfkennis krijgen als het niet opkomt uit de godskennis. Dus je kunt jezelf pas goed leren kennen als je jezelf ziet, gaat zien in relatie tot God, die je schepper is. En wat hebben wij met onze schepper gedaan? En je kunt geen ware godskennis hebben als het niet resulteert in zelfkennis. Dus er bestaat geen echte godskennis die niet meteen een soort vrucht draagt. Dus die twee zijn onafscheidelijk aan elkaar verbonden. En die zelfkennis die voortvloeit uit de godskennis, die brengt tot ootmoed. Het is eenvoudig en overzichtelijk en tegelijk heel diep. Het kenmerk van de ware zelfkennis die voortvloeit uit de godskennis is diepgang. Gemeente, ik hoop dat ik me vergis, maar ik maak me daar eerlijk gezegd ook wel eens zorgen over. Over de diepgang in het geestelijke leven. Komen de ouderlingen dat veel tegen op huisbezoek? Zijn ze daarnaar op zoek in de gesprekken? Diepgang in bijbelkennis, in Christuskennis, in godsvrucht, in leer en leven. Mensen vinden, voelen en geloven op hun manier immers van alles, meestal in hun eigen voordeel, maar vraag niet naar diepgang. De diepere basis, de diepere onderliggende beleving van zonde en genade. Het wordt allemaal wel grif toegestemd, maar wordt het beleefd? Het kan geen kwaad om daarbij stil te staan. En onze tekst geeft er aanleiding toe, omdat hier namelijk gesproken wordt over de diepten van God. Over diepgang gesproken. Diepgang is een term die we als zodanig allemaal kunnen begrijpen. Het heeft onder andere te maken met scheepvaart, met visserij en koopvaardij. Iedere visserman op Urk weet dat als je schip geen lading heeft, dan heeft het ook niet veel diepgang. En dat geldt natuurlijk zeker ook voor een vrachtschip. En mijn vraag is nu vanmiddag aan u en jou, en ik stel die vraag ook aan mijzelf. Heb jij ook diepgang? Heb je lading aan boord gekregen? En wat is die lading dan? En hoe heb je die aan boord gekregen? Wel nu, daarover gaat het in geestelijke zin in de tekst. Want daar gaat het over wat God heeft geopenbaard door de Heilige Geest in het evangelie aangaande Christus, de gekruisigde. En dat wordt allemaal samengevat met de woorden dat de Geest zelfs de diepten van God doorzoekt. De diepten van God. Zullen we daar met Gods hulp vanmiddag over nadenken? Brengt ons bij de diepgang van God en zijn werk. Brengt ons bij de vraag hoe je die diepgang kunt leren kennen. En hoe die diepgang doorwerkt in het geloofsleven. Die drie dingen. Als we stilstaan bij Gods diepten. Wat houdt dat in? Die diepgang van God en zijn werk. Hoe kun je dat leren kennen? En hoe werkt dat door in het geloofsleven? Gemeente, in 1 Korinthe 2 is de apostel Paulus in gesprek met de gemeente. En verantwoordt hij zich over zijn evangeliebediening. Hij moet zich wel verantwoorden, want hij voelt ook wel kritiek en tegenstand en tegenwerking. Hoe is het ontvangen in die Griekse havenstad Korinthe? En er waren er nogal wat. Die hadden het niet zo met die apostel. Want ze vergeleken hem met Griekse filosofen van hun tijd. En mensen die zeer bedreven waren in de redenaarskunst. En die wat dat betreft een bepaald niveau bereikt hadden van wijsheid en talent. En aan de andere kant had je de Joodse wetgeleerden die het ook allemaal zo precies wisten. En als Paulus dan moet concurreren met die Griekse filosofen en redenaars en Joodse wetgeleerden, dan slaan velen in de gemeente hem niet zo hoog aan. Zijn boodschap is niet zo imponerend en niet zo flitsend. Nee, dat klopt. Dat klopt helemaal. Want Paulus kwam niet met woorden van menselijke wijsheid, zegt hij zelf. En hij kwam niet met hedendaagse communicatiefoefjes. Hij kwam met de boodschap van het kruis. Ik heb mij voorgenomen onder u niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En gemeente, het kruis is ruw, is hoekig, is scherp en niet gepolijst, maar wel diep. En dat is wel precies waar je het van moet hebben. Waar je geloof op gefundeerd moet zijn. Het kruis van Christus dat een ergernis is voor de Joden. die immer zo hun eigen vroomheid en gerechtigheid wisten op te bouwen. Het is een dwaasheid voor die zogenaamde wijze Griekse filosofen die zulke diepzinnige dingen meenden te kunnen zeggen. Het kruis van Christus, een ergernis en een aanstoot voor de trotse en ontwikkelde mens, Jood, Griek of Urker, die het zelf allemaal zo goed voor elkaar heeft en in feite geen God en zaligmaker nodig denkt te hebben, zegt, zelfs al zegt hij soms van wel. Maar hier ligt de bron van blijdschap en verlossing voor een arme zondaar die een beetje zelfkennis en godskennis heeft gekregen. En weet u, dan wordt het een doorleefde zaak. En hoe kom je dan tot die ware zelfkennis en godskennis? Dat is weer door de boodschap van het kruis. Namelijk als dat door de Heilige Geest aan je hart wordt verklaard, geopenbaard, zegt Paulus. Aan de voet van het kruis krijg je de ware zelfkennis. Want daar zie je hoe God over jouw zonde denkt en deze straft. O, wat leer je daar diep buigen. Aan de voet van het kruis krijg je de ware godskennis. Want daar zie je dat God heilig is. Zo heilig dat hij de zonde niet zomaar door de vingers kan zien en wil zien. En dat hij toch tegelijk jou niet over heeft voor het verderf. Maar je uit liefde om Christus wil in genade aanneemt. O, wat leer je daar God diep bewonderen en aanbidden. God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Daar komt het allemaal vandaan, uit die diepe bron, dus uit Gods hart, uit Gods gedachten. Het evangelie van het kruis komt uit de diepte van Gods wezen. En de Heilige Geest diept het op en legt het evangelie van het kruis aan uw voeten neer. Ja, wil het ook diep in je hart en geweten inprenten. Gemeente, als we nadenken over die diepte van God, dan gaat het vooral over twee dingen. Over Gods eigenschappen en over Gods werk. Dus over hoe God is en wat hij heeft gedaan. Hoe God is, wie wil daar iets over zeggen? Wie durft daar iets over te zeggen? Wees voorzichtig en bescheiden als u daarover iets wil zeggen. God is zo groot en wij zijn van gisteren en weten niet. Wij kunnen zijn wezen niet doorgronden. Alsof wij wel even uit de doekjes kunnen doen wie God is en hoe God is. Alsof wij dat allemaal precies weten en onder de knie hebben. Oh nee. Maar we mogen wel eerbiedig zeggen, als het bijvoorbeeld over Gods wijsheid gaat, dat dat diepe wijsheid is. Over zijn heiligheid, dat dat diepe heiligheid is. Over Gods liefde, dat dat maar niet een oppervlakkige emotie van een moment is die ook snel weer voorbij gaat. Maar dat het een hele diepe liefde is. Als het over zijn goedheid of, als de Bijbel dat prachtige woord daarvoor gebruikt, zijn goedertierenheid. Als het daarover gaat. Dat wil zeggen dat het zo'n diep gewortelde goedheid is in God. Als je daar iets van gaat zien, dan zul je nooit meer iets verkeerds van God denken. Als het gaat over Gods gedachten, dan kunnen we met de psalmdichter zeggen, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Dus dat woordje diep geeft meteen aan dat Gods eigenschappen zo bijzonder zijn, zo oneindig ver boven die van ons verheven, zo kwalitatief van een andere orde. Daar zinken onze goedheid, wijsheid, gedachten, liefde enzovoort helemaal bij in het niet. Nee, wij kunnen zijn eigenschappen en zijn wezen niet doorgronden. maar wel aanbidden, gemeente. En nu zouden we uitvoerig en langdurig stil kunnen staan bij Gods eigenschappen. Daar zou je een prekenserie over kunnen houden. Maar ik wil vanavond meteen de verbinding leggen tussen Gods eigenschappen en Gods werk. Dus wat hij doet, hoe hij naar buiten treedt, hoe hij zich openbaart. Want al Gods werk komt voort uit, hangt samen met, is in volkomen harmonie met en is nooit en te nimmer in strijd met zijn eigen eigenschappen. Denk aan het scheppingswerk aan de ene kant, het verlossingswerk aan de andere kant. Zij komen voort uit zijn goedheid, uit zijn wijsheid, uit zijn almacht, uit zijn liefde, uit zijn eeuwige gedachten. En die werken ook allemaal met elkaar samen in een prachtige harmonie. God gaat zijn gedachten realiseren, concretiseren, zodat alles ook zal strekken tot de eer van zijn naam en deugden. Dus wie goed let op Gods werken, die moet vol bewondering uitroepen: hoe groot zijt gij? Groot in uw macht, wijsheid, liefde en trouw. Gemeente, ziet u die verbinding tussen Gods eigenschappen en Gods werken? Let op Gods werk in de schepping en in de verlossing. En aanbid hem nederig al uw leven. Misschien hebben jullie wel vakantieplannen gemaakt om binnenkort, laten we zeggen, naar Frankrijk of naar Duitsland te gaan of naar Engeland of een andere vakantiebestemming. En dat je dan in je vakantie een keer een kathedraal gaat bezoeken. Je loopt daar binnen en dan raak je onder de indruk van die hoge gewelven, van die indrukwekkende grootheid van dat gebouw, dat imponerende van het geheel. Hoe lang zal er maar niet aan gebouwd zijn? Bedenk dan, als je in die kathedraal rondloopt en rondkijkt, dat er ooit een ontwerp is geweest voor die kathedraal. En een ontwerper die dit allemaal heeft uitgedacht en uitgerekend, hoe dat gebouwd moest worden. En vervolgens is alles ook volgens dit plan gebouwd. En daar hebben ze ook de tijd voor genomen. En er zijn heel veel ambachtslieden bij betrokken geweest. Heel veel handwerk moest daarvoor worden verricht. Wat krijg je dan? Een respect, als je daar eens even bij stilstaat. Een respect voor de architect en de bouwmeester die misschien wel uit de middeleeuwen stammen. En die dat prachtige gebouw, die schitterende kathedraal hebben kunnen oprichten. Dan nu, gemeente, het evangelie is ook als een kathedraal. En u wordt uitgenodigd om naar binnen te gaan. En de Heilige Geest is de gids die je daar binnen leidt. Opdat je zult uitroepen: hoe groot zijt gij? De ontwerper, de bouwer en de uitvoerder van dat hele plan van de verlossing. Ja, dat brengt ons in de tweede plaats bij het leren kennen van de diepte van God. En laten we op ons laten inwerken wat Paulus daarover zegt in 1 Korinthe 2. En is in één keer duidelijk: wij kunnen dit niet leren kennen tenzij de Heilige Geest dit aan ons openbaart en aan ons hart verklaart. De natuurlijke mens verstaat het niet, zegt Paulus. Je moet een geestelijk mens worden om die geestelijke dingen te kunnen verstaan. Dus met je gewone ogen zie je het niet. Met je gewone oren hoor je het niet. Het hart van de mens, van de natuurlijke mens, is zo verdorven. Die is overal op gericht en overal vol van. Maar niet van God en niet op God gericht. Dus die merkt het niet op. Zo staat het in vers 9. Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart van de mens niet is opgeklommen, dat heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Dus het natuurlijke oog en het oor en het hart merken het niet, maar God laat het zien aan degene die hem lief hebben. En zo staat het ook in vers 14, de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn, maar de geestelijke mens, die onderscheidt het wel. Dus dat wordt heel duidelijk in dit hoofdstuk naar voren gebracht. Die Heilige Geest is de geest van God, de geest van Christus. En die Heilige Geest doorzoekt, dat lijkt me een bijzondere uitdrukking, hij doorzoekt de diepten van God. Hij daalt als het ware af in de diepste kelders. Hij komt overal. En hij heeft overal toegang. In de diepste gedachten en voornemens en eigenschappen en plannen van God. Hij doorzoekt de diepte van God en de Heilige Geest weet precies wat er allemaal in Gods diepe gedachten en heerlijke eigenschappen aan de orde is. En hoe God nu door al zijn deugden aangespoord een plan heeft gemaakt dat voorziet in twee dingen. Zijn eer en onze verlossing. Die twee heeft God met elkaar willen verbinden. En die geest gaat nu werken in het hart van de zondaar om dit te laten zien. De Heilige Geest brengt het over. Die maakt dat er een vonk overslaat. Een vonk van eeuwige liefde. Vanuit die diepte van God wordt er iets overgebracht in het hart van de zondaar. Want hoe kan het dat iemand God gaat liefhebben, zoals staat in vers 9? Nou, dat kan niet anders dan de vrucht zijn van de Heilige Geest. Het is de eerste vrucht van de Geest, zegt Galaten 5. Het is die wederliefde van hen die iets zijn gaan ontdekken van de diepte van God. Dus de Geest brengt het over. Dan wordt het aan je verstand geopenbaard en aan je hart verzegeld wat God allemaal gedaan heeft. En hoe dat doel van mijn verlossing en verheerlijking, zijn verheerlijking, kunnen samengaan. En nu wordt het ook in één klap duidelijk dat dat heerlijke doel, dat God aan zijn eer kan komen en ik, arme zondaar, nog verlost kan worden, dat dat doel nooit bereikt zou kunnen worden buiten het kruis van de Heer Jezus om. Gemeente, dat kan niet anders dan leiden tot zelfskennis en godskennis. Tot diepe ootmoed, berouw en schuldbelijden. Je wordt een smekeling die roept, gena, o God, gena. En het brengt tot geloof. Tot dat metterdaad gelovig de toevlucht nemen tot deze God. Op grond van de belofte van het evangelie. Die ja en amen is vanwege het bloed en het kruis van de Heer Jezus. De zondaar gaat zichzelf toevertrouwen aan zo'n God en zo'n zaligmaker. Die alles uit liefde hebben gedaan. Vanuit een eeuwige liefde. Wat ga je dan diep buigen en hoog van hem opgeven? Nee, de natuurlijke mens verstaat dit niet. Het is hem dwaasheid, zegt Paulus zelfs. De natuurlijke mens, dat is de mens zoals we van nature zijn. Dat is de mens zonder genade. De mens die met zijn rug naar God toestaat en daar niet eens erg in heeft. Hij weet niet eens wat hij kwijt is. En die mens die leeft maar door. Hij leeft voor het hier en nu. Hij leeft bij het natuurlijke, het zichtbare, het materiële, het aardse en het vergankelijke. Meer is er ook niet. Meer weet hij niet. En hij zegt, wat ik niet kan zien en wat ik niet kan meten, dat bestaat niet. Dan is de dwaas die in zijn hart zegt, er is geen God. Maar de geestelijke mens, dat is die man of vrouw, die jongen of dat meisje, die aangeraakt werd door de Heilige Geest. En die weet beter. Die is wijs geworden. U hebt wel in de gaten dat apostel Paulus in dit hoofdstuk het ook nog wel eens heeft over ware wijsheid. En daarmee is hij ook eigenlijk ja, in gesprek met die zogenaamde Griekse wijsgeren. Die zo hoog van de toren blazen. Maar Paulus zegt hier eigenlijk, ja, wat is nou ware wijsheid? De ware wijsheid die wordt aan de voet van het kruis geleerd. Als je wijs bent geworden door de Heilige Geest, dan heb je zelfkennis en godskennis gekregen. En zo ook Christuskennis en Bijbelkennis. En niet te vergeten die wederliefde tot God. Ze zijn door een bijzondere band aan God verbonden. Door geloof, hoop en liefde. Alles als vrucht van de Geest. En nu is de vraag natuurlijk onontkoombaar die gesteld moet worden van hoe staat het nou met u en met jou en met mij. Want je bent of het een of het andere. Je bent, ja, ook als kerkmens kun je nog een natuurlijk mens zijn. Van je zit in de kerk en je hoort het allemaal aan en je vindt er misschien wel wat van. En dan, maar je leeft je eigen leven. Of je bent een geestelijk mens. Voor wie de dingen zijn gaan leven. In je hart is iets gaan kloppen voor God. Je ziet hoezeer je hem hebt bedroefd door je zonde. Je ziet hoe groot die opzoekende liefde van God is. Die jou nog niet uit het oog heeft verloren. Hoe staat het ermee? Dat moet van u en jou en mij gelden. Allen in wie de Heilige Geest is gaan werken, die hebben God lief, omdat hij hen eerst heeft lief gehad. Met een heel diepe liefde. En de Heilige Geest heeft dat aan hun hart verklaard. En daarop komt die wederliefde. Dat doet hen zingen bij tijden. Ik heb in nood aan God verbonden. In hem een hoog vertrek gevonden. In God wiens goedertierenheid zich over mij heeft uitgebreid. God heeft het ons geopenbaard door de Geest. En als je nu vraagt, hoe wil de Geest dat dan openbaren? Ik heb er al iets van gezegd. Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Hoe gaat het in zijn werk? Moet ik soms denken aan een soort ingeving? Komt dat als een soort bliksemschicht uit de hemel? Is het vooral een emotionele aandoening? Of is het een soort ogen dicht en springen, niet wetend of je in een ravijn valt of dat je zult worden opgevangen? Hoe gaat dat? Gemeente, Paulus geeft een antwoord op deze vraag. En dat antwoord staat in 1 Korinthe 2, want hij wijst daar op de prediking van het kruisevangelie. Dat is eeuwenlang verborgen geweest in het hart van God. Want in heel de oud-testamentische periode was het niet zo duidelijk als dat het nu aan het licht mag treden dat God alle volkeren wil bereiken met het evangelie van vrije genade. En de Heilige Geest bedient zich daarvan om onder Joden en Grieken die boodschap van het kruis te laten verkondigen. De Heilige Geest bedient zich daarvan om het aan ons hart te verklaren. En begrijp goed, dat werkt nooit, natuurlijk nooit als een soort automatisme. Zo van, je zit in de kerk en je hoort een preek en dan ben je bekeerd. Nee, zo niet natuurlijk. Je moet wel zorgen dat je onder de prediking zit. Dat wel. Want als je dat al verwaarloost, dan moet je niet vreemd opkijken dat er ook niets aan je hart wordt verklaard. Maar dan nog. Je zou heel trouw onder de prediking van het woord kunnen zitten en het allemaal kunnen aanhoren zonder echte betrokkenheid. Ik hoop toch niet dat dat van u of jou moet gelden. Het is geen automatisme, maar we mogen wel zeggen, dit is de weg waarlangs en de manier waarop en het middel waarmee de Heilige Geest dit werkt. Hoe dan? Door die fantastische, pakkende, frisse, goede, aansprekende preekstijl van Paulus. Nou, u hebt al gehoord dat Paulus nogal wat kritiek kreeg daar in Korinthe. En u hoort u mij natuurlijk niet zeggen dat de preekstijl er niet toe doet. En nog minder dat je het maar zo saai en zo onverstaanbaar mogelijk moet brengen. Maar ik hoor Paulus wel iets zeggen. Als hij vergeleken wordt met die Griekse redenaars die opgeleid waren in de welsprekendheid. Het was een vak wat je kon leren. En die prima een betoog wisten op te bouwen met welgekozen woorden en en buitengewoon knappe zinswending en opbouw van hun betoog. Daartegenover zegt Paulus in vers 3. Ik was bij u in zwakheid en in vrezen en veel beving. Ik zie Paulus daar in gedachten als ze een preekstoel hadden. Bij wijze van spreken met knikkende knieën op de preekstoel staan. Ik was bij u in zwakheid en in vrezen en veel beving. En mijn reden en mijn prediking bestond niet in bewegelijke woorden van menselijke wijsheid. Zo'n emotioneel betoog en pakkende frazen. Nee, zegt Paulus, dat niet. Maar in betoning van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou rusten in wijsheid van mensen. Maar in de kracht van God. Daar komen we het geheim op het spoor. Betoning van geest en kracht. En geest kun je dan met een hoofdletter schrijven of met een kleine letter. En dit is allebei tegelijk waar. Want het is de geest en de kracht die van God komen. Want daar wijst Paulus op in vers 5 dat uw geloof gegrond moet zijn in de kracht van God. En als Paulus spreekt in geest en kracht, dan is het dus de geest, de Heilige Geest, die met de geest van Paulus samenwerkt. De Heilige Geest getuigt met zijn geest. En zo krijgt die boodschap kracht, doet kracht op de zielen van de hoorders. Paulus was zelf zo gegrepen door dat kruisevangelie, dat hij het met passie bracht, met kracht, met overtuigingskracht, met ernst, met liefde, met diepgang. Want hij preekte de diepe val van de mens en de diepe opzoekende liefde van God. Hij preekt dat wij mensen aan God toebehoren. En dat wij ons van hem hebben losgescheurd, moedwillig, dwazen die we zijn. Hij ontmaskert de leugen dat de mens vrij is om te doen wat hij wil. En zichzelf tot middelpunt van zijn leven mag verheffen. En zichzelf vooral als uitgangspunt moet nemen bij alles. Alsof God al geen recht op ons leven heeft. Hij ontmaskert de leugen. Dat de mens toch eigenlijk vooral wel goed is. Hij doet misschien af en toe wel eens iets wat niet helemaal deugt. Maar in grote lijnen is de mens toch eigenlijk wel goed. En heeft hij het met zichzelf getroffen. En heeft hij ook met niemand iets te maken. En is hij aan niemand verantwoording verschuldigd. En niemand hoeft mij ook de wet voor te schrijven. Die mens. Die wordt door Paulus aan de schandpaal genageld. Of aan de kruispaal. Want het ultieme bewijs van de verdorvenheid van de mens is dat ze de Here der Heerlijkheid gekruist hebben. Dat kruis is een spiegel die confronteert ons met wat wij gedaan hebben. Hier is iemand, de Heer Jezus, die heeft alleen maar goed gedaan. Wie overtuigt hem van zonde? Dat klopt toch, gemeente? De Heer Jezus heeft alleen maar goed gedaan. En waar eindigt hij? Wij willen niet dat hij ons lastig valt. Als hij die alleen maar goed gedaan heeft en zo zuiver spreekt over God en over de mens, dan gaat ons geweten spreken en dat willen we niet. Wij willen niet dat hij te dichtbij komt en dat onze stinkende zaakjes doorkruist worden. Hier is iemand die de belichaming is van enkel liefde, wijsheid, zachtmoedigheid, nederigheid van hart. En in zijn licht zien wij hoe ver wij ervan verwijderd zijn. Hoe diep wij zijn gevallen. Weg met hem. Kruisig hem. Ik wil met rust gelaten worden. Ik wil door kunnen gaan met mijn eigen weg. Dat is de natuurlijke mens. Ook de natuurlijke kerkmens. Die ziet het niet. Geen oog kan het zien, geen oor merkt het op, geen hart kan het bedenken. Maar gelukkig, als bij u en jou het kwartje viel. Zoals het bij mij gevallen is. En als het kruis van de Heer Jezus een kruis zette door je trotse ik. Als het je bracht tot zelfkennis en godskennis. Het is de Heilige Geest die het ons doet verstaan, geloven en beleven. En dat brengt dan ook tot slot diepgang in het geloofsleven. Hoe is het mogelijk dat er voor zo iemand die zo diep gevallen is en er ook nog zo hardnekkig aan vast wil houden, nog genade bij God zou zijn? Ja, gemeente, dat is nu het heilgeheim van het kruis. Datzelfde kruis dat mij veroordeelt, spreekt me vrij. Datzelfde kruis dat de vervloeking van Gods wegen over mijn zonde laat zien, brengt een onuitsprekelijk rijke zegen mee van Gods wegen. Vanwege Christus verdienst. Dat leert de geest die het allemaal opdiept uit de diepten van God. Die dit allemaal laat zien in het evangelie van het kruis. Gods diepe bewogenheid met verloren mensen zonder echte hoop. En dan gaat het zo stralen. Ineens vallen alle puzzelstukjes van mijn leven op zijn plaats. Dan gaat het voor mijn leven. Dit is waar het echt om gaat. Ook in mijn leven. Door de zonde is het één grote janboel geworden. En zal ik nooit mijn doel bereiken. Zoals God het in gedachten had. Maar door genade wordt het allemaal weer hersteld. En wordt het gaandeweg van lieverlee weer een mooi geheel. En nu mag ik het heel diep weten. Wie God uit genade om Christus wil, ook voor mij is en eeuwig zal zijn. Want zegt vers 12, we hebben niet ontvangen de geest uit de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons genadig zijn geschonken. Weten op de manier van het geloof. Weten op grond van de Bijbel. Ja, van het kruisevangelie. Van de belofte die met bloed ondertekend is. Weten op een manier die dieper gaat dan het verstandelijke. Het is een weten met het hart. Een stellig weten en een vast vertrouwen, zegt de catechismus. Het is geloven, hopen en liefhebben door de geest gewerkt. En het is op God gericht. En de naaste vaart daar ook wel bij. Maar er kan geen sprake zijn van ware godskennis en zelfkennis die niet altijd hand in hand gaat met die liefde tot God en tot de naaste. O, als ik hem dan maar kennen. En hem de mijne weet. Als mijn hart zich hem gewennen, nimmer meer zijn trouw vergeet, vrees ik niet voor lijden. Voel slechts deemoed, liefde en verblijden. Het complexe leven, want dat is het toch? Of is het dat niet voor u en jou? Het complexe leven wordt ineens kinderlijk eenvoudig. Hem kennen en mezelf. Ik weet nog steeds niet goed wie van de twee het eerste is. Maar ik weet wel dat ze altijd samen gaan. En dat de geest het leert. Die mij afbreekt in mijzelf. En opbouwt in Christus. Die een kruis zet door mijn ik. Mijn zonde en mijn schuld. En mij om Jezus wil deelgeeft aan alles wat de Heer Jezus heeft verworven. Hij doet ons weten de dingen die ons uit genade geschonken zijn, zoals voor eeuwig zijn eigendom. De Heer doet geen half werk. Hij is niet de God die wel iets begint, maar het niet afmaakt. Die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk van zijn handen. Het maakt dat ik in dit leven getroost kan zijn. Ja, ook al ga ik door diepe dalen van beproeving, of moet ik naar het ziekenhuis, of is er spanning op mijn werk, of heb ik heel veel moeite te dragen. En in het stervensuur. Ja, ik kan er echt tegenop zien. Hoe zal dat zijn? Maar toch, het evangelie van het kruis zegt in het stervensuur bij hem geborgen. En dan bestemd voor een toekomst waarvan ook geldt. Geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord, geen hart kon het bedenken. En ik zal niet moe worden God samen met alle heiligen alle eer, lof en aanbidding te geven voor zo'n grote zaligheid, onpeilbaar diep, mateloos rijk en eeuwig van duur. Voor de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van de liefde van God in Christus door de Geest, die de kennis te boven gaat. Brengt dat niet tot de lofzang. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen.